Goedenavond, beste luisteraars, kijkers, broeders, zusters. Hartelijk welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. U kunt zo dadelijk gaan luisteren naar het negende deel van het boek Richteren. De Bijbelstudie van vanavond wordt verzorgd door dominee Gijsbert Thomassen. We willen u allen een hele fijne en gezegende studie toewensen.
We gaan met elkaar de Bijbel openen in Richteren hoofdstuk 2. Richteren, hoofdstuk 2. Vanaf vers 13. Richteren, hoofdstuk 2, vanaf vers 13. En daar lezen wij. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astarte. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van hun plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken was de hand van de Heere tegen hen, ten kwade. Zoals de Heere gesproken en zoals de Heere hun gezworen had, zij kwamen zeer in het nauw. En de Heer deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren. Toen die luisterden naar de geboden van de Heer, zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Zij gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. En hij zei, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven, die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen, door daarin te gaan zoals hun vaderen die in acht genomen hebben of niet. Zo lieten de Heere deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Dit nu zijn de volken die de Heere liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen, alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er tevoren niet van wisten. Vijf vorsten van de Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden. Van de berg Baal Hermon af tot aan Lebo Hamat toe. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heere zouden luisteren, die hij hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. Tot zover. De vorige keer hebben we stilgestaan bij een stukje uit Jozua, Jozua 21. Het land werd in bezit genomen, het hele land werd in bezit genomen, het kwam tot rust. De vijanden konden geen stand houden tegen het volk Israël. En al de goede woorden, de grote daden van de Heere, dan staat het zo heel treffend aan het eind van Jozua 21. Alles is uitgekomen, hebben we de vorige keer nog tegen elkaar gezegd. Alles is uitgekomen, zo is onze God. En het is goed om elkaar telkens te wijzen op de grote daden van de Heer, zoals beschreven in onder andere Psalm 145. En wat je hier ziet in het boek Richteren, waar ook dit hoofdstuk weer over gaat, is dat de richters komen omdat het volk straf heeft verdiend en straf krijgt van de Heere God vanwege het feit dat het volk is afgedwaald van de Heere God en andere goden is gaan dienen. De Baal en de Astarte worden genoemd. De vorige keer hebben we iets daarover uitgeweid, voornamelijk ook over de Baal en over de offers die gebracht werden ook aan de Baal. En we zien dat de Heere, heel bewust, de Heere maakt de keus om vijanden over te laten die de Israëlieten plunderen vanwege het feit dat ze niet geluisterd hebben naar het woord van de Heere God. Ze hebben niet geluisterd naar het woord van de Heere God. En op het moment dat de vijanden Israël plunderen, gaan de Israëlieten kermen. En dan staat er ook zo heel treffend, dat staat ook al in het boek Exodus, als het volk lijdt onder de onderdrukking van Egypte, staat dat het gekerm van de Israëlieten is opgestegen tot God en dat God het gekerm heeft gehoord. En in Exodus staat dan dat de Heer is neergedaald om verlossing te geven. En hier staat dat ook, dat het volk gaat kermen tot de Heere God en dan komt God weer in actie en dan zendt hij een richter. En het is heel treffend dat er in het tweede hoofdstuk dan staat dat zolang de richter leeft, het volk bij de Heere blijft, maar zodra de richter gestorven is, dat het volk dan ook weer gaat afdwalen. Een richter, die wees het volk op het kwade, op datgene wat ze moesten loslaten, namelijk de afgodendienst. Neem bijvoorbeeld Gideon, die in de nacht de verhoogde de paal en het altaar heeft afgebroken en een nieuw altaar heeft gebouwd en daarop de heilige rund heeft geofferd. Dat waren richters. Richters richtten zich op het kwaad en benoemden het kwaad ook daadwerkelijk kwaad. En als je dat een geestelijke les eruit zou mogen trekken, is dat deze, denk ik, dat wij, dat de Heere God ons ook in onze eigen levens als richter heeft aangewezen. Een richter in ons leven benoemt het kwaad kwaad. En wat je vandaag de dag heel veel ziet, is dat heel veel mensen kwaad niet meer kwaad noemen, maar er zo'n draai aan proberen te geven dat het kwaad goed wordt en soms een stap verder gaan, dat het goede kwaad wordt. Maar ik denk dat het heel goed is. Paulus schrijft het bijvoorbeeld, en we lezen dat heel vaak met elkaar in 1 Korinthe 11, vers 28, waar Paulus het heeft over dat je jezelf moet onderzoeken en dat je jezelf moet beproeven. En het heeft alles te maken met het feit van, hey, leef ik ook zoals de Heer Jezus van mij vraagt? Leef ik ook zoals de Heilige Geest, de Geest die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, mij openbaart? Want de Heilige Geest, we hebben dat vaker tegen elkaar gezegd, wijst ons niet op hemzelf, niet op onszelf, maar wijst ons altijd naar de Heer Jezus Christus, de geliefde Zoon van God, onze geliefde Heer Jezus Christus. Dus een richter stelt altijd het verderfelijk handelen van het volk aan de orde. En wat zie je dan? En we hebben dat gelezen en dat staat in vers 19 van hoofdstuk 2. Zij gaven geen van hun daden op aan het einde. Zij gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Ze gaven de daden niet op en hun halsstarrige levenswandel ook niet. Zij bekeerden zich dus niet tot de Heere God. Zij bekeerden zich niet met het hart tot de Heere God. En ik geloof dat als wij nadenken over het kwaad wat ook ons kan bezighouden in het leven, dat Romeinen 6 vers 11 daarin heel cruciaal is, waarin geleerd wordt dat het oude, onze oude natuur met Christus is ondergegaan in het watergraf. Het kwaad in ons leven lijkt soms wel echt te leven, maar wij moeten belijden, wij mogen geloven op grond van wat de Bijbel ons leert, juist ook in het Nieuwe Testament, dat de dood, de zonde is ondergegaan. Wij leven niet meer in de zonde, wij leven in de vrijheid van de Zoon. En dan staat er in Galaten 5, vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Het is dood, het is afgelopen. Datgene wat er onder het oordeel viel, onder het oordeel van God, datgene wat kwaad was in ons leven, is dood gegaan, is met Christus in zijn dood gegaan. We zijn met Christus begraven En daarom is het ook zo goed om elkaar juist aan te moedigen. Aan te moedigen, we komen daar zo nog even op terug. Om het goede te doen. Om elkaar aan te moedigen om ons te richten op de Heer Jezus. En ik geloof ook dat daarin ook de krachtige werking van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Die ons continu wijst op Christus. Niet op datgene wat we verkeerd doen. Dat zie je in heel veel, bij heel veel mensen, bij heel veel broeders en zusters ook. Dat je op een gegeven moment te horen krijgt van ja, ik heb van God te horen gekregen dat ik dit en dit verkeerd heb gedaan. Of dat de Heilige Geest mij heeft geopenbaard dat dit zonde is. Nou, de Heilige Geest die doet dat in een mensenleven, in het leven van een kind van God, doet hij dat niet. Want hij wijst altijd op de weg van de Heer Jezus Christus. Hij wijst altijd op de Heer Jezus. Dan zal hij nog met jezelf bezig zijn. Ook al is het je zonde. En op het moment dat de Heilige Geest ons op Christus richt, gaan we beseffen van, hé, als dat Christus is, dan is dat geen Christus. Dan hoort dat niet bij een leven wat met de Heer Jezus te maken heeft. En heel veel mensen maken de Heilige Geest als een soort openbaar aanklager die ons wijst op de zonde. Nee, wij zijn dood voor de zonde. De Heilige Geest wijst ons op het leven. En dat behoort dus ook zo in de gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn. Dat we elkaar, dat we kwaad kwaad noemen, maar dat we elkaar wijzen op de Heer Jezus Christus. Want u kan tegen mij zeggen, broeder, dit en dit is kwaad, dit en dit is niet goed. Maar ja, dan kan ik het laten. Maar dan hoeft het helemaal niet geland te zijn dat het ook daadwerkelijk kwaad is. Maar als we elkaar wijzen op de weg die veel hoger is, namelijk op de weg van de Heer Jezus Christus, kan de waarheid zo ook in mijn leven en in ons leven als gemeente geopenbaard worden, dat we ook als gemeente gaan zien, dieper gaan groeien in de Heer Jezus Christus, van hé, als dit waarheid is, ja, dan moeten we dat opruimen. Dan moet dat weg. En dat is hoe de richters ook in de gemeente tot leven mogen komen. Dat we tegen elkaar ook durven zeggen van, hé, maar dit is de waarheid van de Heer Jezus. En je doet dit en dit, maar hoe zie je dat in het licht van de Heer Jezus? Paulus zegt het zo mooi, dat je elkaar niet terecht moet wijzen, maar terecht moet brengen in de geest van de zachtmoedigheid. Dus dat is niet zo van, u doet dat hartstikke fout en zoek het uit. Nee, met elkaar zoeken naar de weg van de Heer Jezus. Dat deden de richters in het Oude Testament ook, want die waren bezig met, die zeiden van, hé, dat is fout, dit benoemden ze ook echt, dat is fout, maar ze wezen altijd op, daar moeten we heen, dat is de weg ten leven. Maar we moeten wel beseffen dat God de zonde niet kan verdragen vanwege zijn heiligheid. En wat we hier zien in het Oude Testament bij het boek Richteren, is heel duidelijk dat God geen enkele zonde verdraagt vanwege zijn heiligheid. En het is zelfs zo dat op een gegeven moment, en dat kunt u lezen ook in het Oude Testament, ik meen in Exodus, dat op een gegeven moment de zonen van Aaron met verkeerd vuur, of met ander vuur, bij de tempel komen. En, nou ja, maar dat was iets wat God niet geboden had. Er staat niet zozeer dat hij het verboden had, maar hij had het geboden dat het geheiligd vuur moest zijn. En omdat het geen geheiligd vuur was, werden ze getroffen en werden ze gedood. Dat is de heiligheid ook van onze God, want onze God is dezelfde God van het Oude Testament. En dat moeten we en dat mogen we best wel beseffen, omdat als we gaan beseffen hoe heilig God is, en wat we lezen in het boek Richteren, dat hij zo vaak afrekent met het kwaad, dat hij het kwaad uit het volk wil halen. Als we gaan beseffen hoe heilig God is, ja, dan kan het niets anders zijn dan, als we ook beseffen wie wij zelf zijn, dat alleen maar de genade in ons leven toeneemt en we werkelijk steeds dieper tot het besef komen, ja, echt alles is genade. Echt alles is genade. Dat ik leef, dat ik me mag bewegen, dat ik mag verkondigen, dat we zo samen mogen zijn. Echt alles is genade. God heeft ons in hemzelf geplaatst, in Christus Jezus. En wat we lezen is aan het einde van hoofdstuk 2, dat er dan staat in vers 22, opdat ik door hen, dus dat zijn die volkeren die niet verdreven zijn, Israël op de proef stel om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben. Zo liet de Heere deze heidenvolken blijven door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. De Heere wilde het volk beproeven door die heidenvolken die niet verdreven zijn. Om te kijken van, hé, is datgene wat mijn volk leeft, is dat ook werkelijk wat ze ten diepste leven? En in de eerste verse van hoofdstuk 3 zie je dan ook nog een andere reden, de beproeving, zoals we hebben gelezen aan het eind van hoofdstuk 2, maar in hoofdstuk 3 staat dan dat er nog een andere reden is, omdat de Heere God de Israëlieten, die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan, alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er tevoren niet van wisten. De Heere God heeft ook die vijanden in het land gelaten om de jongere generatie die niet wisten van het verslaan van de Kanaanieten, om hen de oorlog te leren. Om hen te laten weten van, hey, je moet strijden tegen de Kanaanieten omdat ze niet bij het volk van Israël horen. En als we het dan hebben over hoofdstuk 3 van het boek Richteren, dan kom je in hoofdstuk 3 de eerste drie rechters tegen. De eerste drie rechters tegen, Otniel, Ehud en Samgar. Die gaan we nog behandelen. Daar komen we vanavond niet aan toe. Maar wat je ziet is een steeds terugkerende bevrijding van het volk Israël. En dat zie je ook in de hele kerkgeschiedenis door. Je ziet het steeds, dat patroon terugkeren, dat het volk van God, ook het geestelijk volk van God, bevrijd moet worden om weer verder te komen. En misschien, ik las dat in de verklader en ik vond dat wel mooi, misschien is het ook wel zo dat je dat bij de reformatie bijvoorbeeld kunt vinden. De bevrijding van Rome met alle rituelen. Rome is natuurlijk heel veel ook gebaseerd op rituelen. En er moest een bevrijding komen en God heeft reformatie mensen gezonden om zijn kerk daaruit te halen, zijn gemeente daaruit te halen. Weg van, niet zozeer de Rooms-Katholieke Kerk, maar weg van die rituelen, omdat de rituelen een lege dienst is. Maar dan zie je ook weer, als dat weer verder gaat, de reformatie, dan zie je ook weer een beweging, en dat kunt u lezen in de kerkgeschiedenis, van het Reveil ontstaan. En die bracht weer een heel nieuw iets, namelijk dat was een bevrijding van de dode orthodoxie. Een dode orthodoxie. En dan doet me zo denken ook weer aan de gemeente van Sardes, waar de Heer Jezus dan op een gegeven moment aan de gemeente van Sardes schrijft: gij hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Dat is een dode orthodoxie. Er wordt wel gesproken en er wordt wel van alles uitgelegd, ook vanuit het woord van de Heere God. Maar is daar ook werkelijk de relatie met de Heer Jezus Christus, die God met mensen wil aangaan? En je zag echt een beweging ontstaan die echt daarin vanuit de bevrijdingsbeweging, kun je het misschien wel noemen, vanuit een dode orthodoxie, dat mensen echt een levende relatie kregen met de Heer Jezus Christus. Maar als je dan verder gaat in het boek Openbaring, we hebben dat vaker aangehaald, dan zie je vandaag de dag een ander iets waaruit bevrijding nodig is, namelijk Laodicea, schijnheiligheid en schijnvrede. Van het is allemaal wel goed en we zijn rijk en we hebben alles goed voor elkaar. Maar als je ten diepste gaat vragen van wie is de Heer Jezus? Wat is het leven met hem? En wat zijn de kenmerken van wie hij is? Wat is zijn karakter? Dan vallen mensen stil, dan weten ze niet wat ze moeten zeggen. Dus misschien is er vandaag wel nodig dat er mensen opstaan die de gemeente van de Heere God wijzen op het feit van dat we weg moeten uit Laodicea, dat we weg moeten, dat we bevrijd moeten worden uit Laodicea, vanuit de schijnheilig, van de schijnvrede, of misschien toch een bepaalde regeltjes waarin we ons fijn voelen en waarin we ons veilig wanen, maar niet ten diepste een relatie hebben met de levende God. God wil ons niet alles laten overwinnen, maar hij wil ons leren dat we gaan leven uit de overwinning van de Heer Jezus Christus. Wat je vandaag de dag heel sterk merkt, is dat je mensen hebt die zeggen van we moeten van alles overwinnen. We moeten van alles overwinnen. En dan zijn ze daar maar druk mee en dan is het ene overwonnen en dan zijn ze daar weer druk mee. En dan is dat weer overwonnen en zijn ze daar weer druk mee en is dat weer overwonnen en zijn ze daar weer druk mee. Maar dat wil de Heer Jezus helemaal niet. De Heer Jezus wil dat wij leren leven vanuit zijn overwinning. Vanuit datgene wat hij bewerkt heeft. En dan vind ik het zo mooi, in het boek Richteren zie ik continu dat het volk gaat roepen tot God, omdat het hen bij de handen afbreekt. Ze worden onderdrukt door de Midianieten, door de Ferezieten, door de Amorieten, door welke nieten dan ook. En dan op een gegeven moment dan kermen ze weer tot God en dan staat er zo mooi, God zendt hun een richter. God stuurt verlossing. En wij mogen de verlossing die we hebben in de Heer Jezus Christus aanvaarden. En wat moet je dan doen? Om dat in je leven een gestalte te geven. Nou, vind ik het zo mooi dat Romeinen 12 vers 21 zo duidelijk schrijft. Romeinen 12 vers 21. Overwin het kwade. Nou? Door het goede. Overwin het kwade door het goede. En je ziet vandaag de dag nogmaals zoveel mensen die zoeken naar overwinning. Die vechten zich dood tegen het kwade. Maar je wordt er doodmoe van. Maar dat moet je ook niet doen. We moeten niet vechten tegen het kwade, we moeten dat kwade overwinnen door het goede te doen. En op het moment dat het goede zo in ons leven gaat groeien, op het moment dat het goede in ons leven, dat de Heer Jezus Christus in ons leven groeit, merken we dat er geen plaats is voor het kwade. Maar dat merk ik ook in mijn eigen leven. Dat merk ik elke dag. Op het moment dat je bezig bent, dat je je laat verleiden door allerlei dingen van de dag. En dat je denkt van oké, ik moet dit even doen, ik moet zus even doen, ik moet zo even doen. En dan ben je zo druk bezig geweest en ook val je wel eens dan in de zonde. En soms wel eens vaker in de zonde vallen dan dat je lief is. En dan moet je tot een conclusie komen, waar ben je mee bezig geweest? Je bent alleen maar met jezelf bezig geweest. Je bent alleen maar met je eigen strijd bezig geweest. Je bent alleen maar met je eigen overwinning bezig geweest. En je hebt niet gedacht en niet ten volle gedacht aan de overwinning die je hebt in Jezus Christus onze Heer. En dat moeten we bekennen. En dat mogen we met z'n allen uit leven. Uit die overwinning die God ons in Christus heeft gegeven. Overwin het kwade door het goede. Wees bezig met het goede. Want op het moment dat je bezig bent met het goede, dan leer je ook steeds meer dat je dus totaal afhankelijk bent van Hem. Van de Heere God. Het maakt je klein, het maakt je afhankelijk van Hem. Dat is ook het volk. Dat volk van de Heere God. Als de Heere God weer richters stuurt, ja, dan moeten ze in principe met hun gekerm geven ze aan, we zijn totaal afhankelijk, we kunnen het niet zonder u. We zijn totaal afhankelijk van u, we hebben u nodig. En daarmee vernederen ze zichzelf, daarmee tonen ze de afhankelijkheid van God, daarmee verkleinen ze zich en vergroten ze God en zeggen ze, we hebben u nodig. En zo ben je met jezelf bezig, ben je aan het strijden. Maar op een gegeven moment is dit de houding. Dan zeg je van ja, we hebben, misschien een beetje twijfelend, maar dat wordt steeds ruimer. We hebben echt u nodig, God. U moet ons helpen en we zijn totaal afhankelijk van u. En dat is ook de houding van de gemeente. Dat is ook de houding van de lofprijzing, waarin we dus al beleiden en loven en prijzen voor datgene wat God ons gaat geven. Namelijk het leven vanuit de overwinning van Christus. En zijn met lege handen, zodat God ze kan vervullen, sta je ruim om Hem te ontvangen. Die ons zo lief en dierbaar is. We mogen de zonde als voor dood houden, broeders en zusters. Paulus zegt in de Romeinenbrief, die zal over ons niet heersen, de zonde. Die zal over ons niet heersen. En in Galaten 5 vers 1 wordt gezegd, laat je dan niet wederom een nieuw juk der dienstbaarheid opleggen. En dat kan ook de dienstbaarheid van de zonde zijn. En we zullen dat nog met elkaar gaan doornemen. Maar als je in het boek Richteren kijkt, dan zie je dat het volk niet leeft uit de genade en de zegen die de Heere God gegeven heeft. Allerlei andere wegen gaat, zonde laat, komen, toelaat in de gemeente of in het volk van de Heere God. En dat je dan ziet dat ze niet meer kunnen leven vanuit de zegen van de Heer. Omdat de gerichtheid anders is. Ze hebben een ander juk op zich genomen. En ik kan u één ding vertellen, en dat is me in het leven echt vaker opgevallen. Een ander juk als dat van de Heer Jezus Christus is loodzwaar. Het lijkt fijn, maar je bent ten dode opgeschreven. Wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 11 aan het einde, mijn juk is zacht en mijn last is licht, is werkelijk waarheid. Dat is het. En een ander juk is echt loodzwaar. Nou, en dan staat er, vijf vorsten van de Filistijnen in hoofdstuk 3 vers 3, vijf vorsten van de Filistijnen en al de Canaanieten, de Sidoniërs en de Hefieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baal Hermon af tot aan Lebo Hamat. De Filistijnen, daar zou je ook als je gaat kijken naar de geografie, waar ze precies vandaan komen, waar ze precies moeten wonen, wat hun stamgebied is en noem maar op, zou je er natuurlijk een hele avond over kunnen vullen. Dat doen we niet. Het betekent aankomelingen of immigranten. Want we moeten weten wat we kunnen lezen uit Genesis 10, na Noach, is daar de indeling van de volkeren, zou je kunnen zeggen. En dan staat er dat de volkeren die op de aarde wonen zijn voortgekomen uit de drie zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. En dan staat er in Genesis 10, vers 13 en 14, staat er dan het volgende. En dan pak ik hem even op, want u moet dan wel weten dat in vers 6 staat dat het gaat over de zonen van Gam, zijn Gush, Misraim, Put en Kanaan. En dan gaan we door en dan pakken we hem op. In vers 13, Misraim verwekte de Ludieten, de Anamieten en de Leabieten, de Naftegieten, de Putrussieten en de Kaslugieten, uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn, en de Kaftorieten. Dus de Filistijnen zijn nakomelingen, de voorvader is Masraim en dat is een zoon van Gam. En ik heb een beetje gekeken van waar komen ze nou precies vandaan en hoe is nou hun verloop geweest. Nou, de Filistijnen is echt een trekkersvolk geweest, een zeevolk wat getrokken heeft. En het schijnt dat ze uit een beetje de grondgebieden van Griekenland en of Cyprus komen en dat ze via Egypte naar Kanaan zijn gegaan. En je ziet dan ook dat in het hele Oude Testament dat je ze tegenkomt. De Filistijnen met de Israëlieten. Er wordt wel gezegd, en ik denk dat het ook echt een waarheid is, dat de Filistijnen echt een aartsvijand is van het volk Israël. En dan wordt er gesproken over vijf vorsten. Die vijf vorsten zie je vaker terugkomen in de Bijbel. De vijf vorsten van de Filistijnen. Askelon, Asdod, Gaza, Ekron en Gat. Als je dan als we dat dan aannemen, wat je kunt lezen in verklaringen, is dat ze via Egypte ook naar Kanaan zijn gegaan, dan zijn ze dus in principe ook uit Egypte vandaan gekomen. Maar wat ze missen ten opzichte van de Israëlieten, is dat ze geen woestijnperiode, althans dat is niet beschreven, met Gods wonderen hebben meegemaakt. Ze hebben ook geen wonderlijke uittocht meegemaakt met het feest wat God aan Israël had gegeven, namelijk het Pascha, waarin het lam geslacht moest worden, waarin er gezegd werd dat je veilig bent achter het bloed van het lam. Ze hadden geen werkelijke kennis van God. Ze hadden geen verbond met de schepper van hemel en aarde. Daarover schrijft de Bijbel niet. En ik denk dat we, als we het hebben over de Filistijnen en als we zien wat ze uitrichten in het boek Richteren, maar ook in het boek Koningen, dat we heel gemakkelijk, maar toch wel heel trefzeker moeten zeggen dat de Filistijnen een beeld zijn van naamchristenen. Naamchristenen. Ze trekken met ons op, ze zijn in het gebied wat God gegeven heeft, maar ze kennen hem niet. Letterlijk, ze kennen hem niet van binnenuit, ze weten niet werkelijk wie hij is. En als je dan, en ik ben het ermee eens, we moeten uitkijken dat we niet de boel helemaal gaan vergeestelijken. Maar ik vond het wel heel mooi dat die vijf vorsten van de Filistijnen, dat een van de verklaarders zei van, je zou er ook kunnen zeggen dat het de vijf zintuigen zijn van de mens. Het horen, zien, proeven, voelen en ruiken. En bij de Filistijnen, die dan uit die vijf vorsten vandaan komen, uit die vijf steden vandaan komen. En als je dat dan doortrekt, dan zie je vandaag de dag natuurlijk wel bij naamchristenen iets ontstaan waarin het gaat om het gevoel of om wat ze zien, om wat ze zelf ervaren. En wat ze zelf maar prettig vinden. Wat ze dus zelf waarnemen. En al het andere, wat dus werkelijk aankomt op geloof, op de relatie die je hebt met de Heer Jezus Christus, is voor een naamchristen niet bekend. Alleen door eigen waarneming. Niet door geloof. En misschien is dat wel een van de redenen waarom er in de gemeente van de Heer Jezus Christus, waarin misschien wel zoveel naamchristenen zijn, zoveel weerstand is tegen dat echt, dat betrouwbare woord van de Heere God. Want op het moment als het woord van de Heere God tot je komt en het vraagt om onderwerping, is het maar van, ja, voel ik me er wel prettig bij. Wat is mijn ervaring dan? En wat krijg ik ervoor terug? En het eigen ik staat zo centraal dat het eigen ik gaat heersen over het woord van God, in plaats dat er een onderwerping plaatsvindt van het eigen ik aan het woord van de Heere God. En je ziet ook dat de Filistijnen altijd oorlog voeren tegen de Israëlieten. En wat is dan de grote les voor ons vandaag de dag? Nou, allereerst dat wij mensen blijven wijzen op de Heer Jezus Christus en op datgene wat Hij gedaan heeft over de smaad die bij ons is afgewenteld, wat we vaker tegen elkaar gezegd hebben, dat we terug moeten gaan naar Gilgal, waar de Israëlieten ook continu vanuit vochten, vanuit optrokken. Gilgal, daar waar de smaad van Egypte is weggewenteld. Gilgal, Golgotha, daar waar onze smaad is weggewenteld. Gewenteld, afgewenteld. Daar ligt het onderscheid. Want naamchristenen kunnen heel ver meegaan, maar kunnen ten diepste niet aanvaarden dat Jezus Christus de Heer is en voor hun zonde gestorven is. En in Gilgal, op Golgotha, daar waar de Heer Jezus Christus geleden heeft, vindt ook een scheiding plaats. Maar nogmaals, als we het hebben over de Filistijnen, dan is wel de vraag ook in onze gemeente, hoe gaan wij daarmee om? Confronteren wij elkaar telkens weer opnieuw met Jezus de Christus? En daar wil ik het voor vanavond bij laten.